Het is nu 1 uur precies op deze zondag, de 19e oktober 2025. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin altijd weer boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Goedemiddag. Rouw, dat is geen statisch gegeven, maar een beweging. Rouwen is reizen door fasen van het einde van het leven dat komen kan, het nemen van afscheid van het leven, de verwerking van dat afscheid en het geven van een plek van herinneringen aan de dierbaren in ons leven die we zijn verloren. Dichteres Heleen van der Peil heeft pas een mooie bundel gepubliceerd over processen van rouw, waarin ze elke beweging in die processen nauwkeurig heeft geobserveerd en in helderheid en zachtheid heeft beschreven. Heleen van der Peil is ook psycholoog en ze is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom, fijn dat je er bent, Heleen.
Ja, dankjewel.
Ja, Heleen, wat ik al zei, hè, behalve dichter ben jij onder andere ook psycholoog. Is dat nou voor jou de aanleiding geweest dat je zo in jouw rouwproces bent gedoken?
Nee, ik denk dat het precies andersom gewerkt heeft. Ik was als kind al een gevoelig kind en ik denk dat ik dat als mens gebleven ben. Ik was eigenlijk altijd bezig met, wat voel ik, wat voelen andere mensen? Hoe kan ik dat begrijpen? Hoe gaan we met elkaar om? Ik denk dat ik heel veel met dat soort dingen bezig was en dat een studie psychologie daar heel erg bij paste. Dus dat is heel natuurlijk gegaan en ik denk eigenlijk dat voor de bundel hetzelfde gebeurd is. Dat ik, toen ik mijn moeder verloor, dat zo intens heb ervaren. Zij heeft heel veel voor mij betekend en daarmee heb ik ook heel veel aan haar verloren. En die intense gevoelens, die zochten hun weg naar papier. En zo kwam er een bundel. En ik denk wel dat je kan zeggen, omdat ik psycholoog en systeemtherapeut ben, dat ik misschien de waarde inzag om zoiets te publiceren. Omdat ik denk dat, net als ervaringsverhalen en gedichten mij kunnen helpen, dacht ik, nou, dat zou ook andersom kunnen zijn voor anderen. Dus dat heeft me misschien aangemoedigd om het wel te publiceren.
Je bundel, hè, die heeft als ondertitel Een reis van rouw. Ja. Wat maakt nou rouwen tot een reis?
Nou, het is sowieso een reis in de tijd, hè. Je neemt rouw mee. Rouw neemt jou ook mee. Naar plekken van vroeger. Plekken waar het fijn was of plekken waar het misschien helemaal niet fijn was. Al die dingen die je van vroeger in laadjes hebt zitten, waarvan je dacht, oh ja, dat is klaar, of dat is geweest, of dat is verwerkt, die komen weer terug als je rouwt. Zo was het voor mij. En ik denk, kijk, ik had het geluk dat ik, nou ja, voor mij voelt het als geluk dat ik wist dat mijn moeder ging sterven en dat zij het wist. Dus dat we samen die reis aan konden gaan. We konden samen op pad gaan, wetend dat ik haar ergens achter zou laten. Hè? Dat zij een brug over zou steken die ik niet over zou steken. En dat is een reis samen geweest. En je denkt in het begin vooral aan de reis heen, omdat je samen voorbereidt op iets. Maar de reis terug is groter, is langer. En dat zie je ook in mijn boek, dat de hoofdstukken van de reis terug eigenlijk meer zijn dan alleen het ene hoofdstuk heen.
Je schrijft ook dat rouw een spiegelbeeld is van de liefde. Waarom is dat?
Nou, dat hoor je veel mensen zeggen en dat heb ik ook zo omarmd. Hoewel ik ook wel gaandeweg er wat anders over ben gaan denken. Ja, ik denk de dood markeert eigenlijk het moment dat jouw liefde geen ontvanger meer heeft. En dus die liefde die welt zich in je op, net misschien als de tranen. En die moet ergens heen. Dat moet je ergens kwijt. En ik denk dat op die manier liefde en rouw aan elkaar verbonden zijn.
Maar want later, ik dacht eerder van, toen ik het las, dacht ik van, is het niet veel meer een negatief in plaats van een spiegelbeeld?
Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja, daar zet je me aan denken. Maar het is niet eerlijk om het alleen maar liefde te noemen. Want ik denk, het gaat misschien wel meer om gehechtheid of verbondenheid. Want ik denk dat we allemaal wel iemand kennen of zelf hebben meegemaakt dat we niet meer van iemand hielden of helemaal niet van iemand hebben kunnen houden aan wie we wel verbonden waren. En dan rouw je ook. Dus het is misschien wel meer die gehechtheid die het spiegelbeeld of het negatief van liefde is.
Jouw moeder, hè? Je had het net al over haar. Die kreeg, zoals je beschrijft, palliatieve zorg, hè, tot haar levenseinde.
Ja.
Kan jij daar iets over zeggen? Wat maakt rouw bij een palliatief proces nou anders dan wanneer dat er niet is als iemand plotsklaps overlijdt?
Ja, het is het anticiperen, hè, de anticiperende rouw. Ik wist het van mijn moeder en zij wist ook zelf dat ze ging sterven. En dat zie je meestal niet bij plots overlijden. En ja, dat maakt dat je de gelegenheid hebt om het vorm te geven, samen. Maar dat is ook een geluk dat je kan hebben, dat je het samen vorm kan geven. Omdat niet in elke relatie je nou ja, gelijk kan oplopen of goed met elkaar praten kan. En dan doe je het alsnog alleen. Maar dat anticiperen is wel het verschil. Ja.
Je draagt je bundel niet alleen aan jouw moeder op, hè? Maar aan alle moeders.
Ja.
Waarom doe je dat?
Ja. Dat is bijna een gewetensvraag. Want ik had het natuurlijk ook aan alle ouders kunnen doen. En misschien was dat ook wel eerlijker geweest. Maar voor mij dragen moeders de wereld. De opoffering, de ontferming, de toewijding die moeders laten zien aan hun kinderen. Dat vind ik prachtig. Ik heb het zelf ook gevoeld toen mijn moeder overleed, dat ik me nog meer moeder voor mijn kinderen voelde. Alsof ze mij daar nog iets van heeft doorgegeven of zo. Ja, ik denk, ik weet dat er mensen zijn die niet van die toegewijde moeders hebben, of die dit juist heel erg herkennen in hun vader. Maar voor mij was het mijn moeder. En in deze mannenmaatschappij mag dat gezegd.
En toch draag jij je bundel, daar komt het tegengas ook een beetje aan jouw vader op, hè?
Ja.
Want
ja.
Alle prachtige illustraties, en die zijn heel mooi, ook heel mooi,
ja.
Zijn aquarellen, hè? Die zijn van zijn hand.
Klopt.
Is dat ook zijn enige aandeel dan in dat werk?
Ik heb de bundel helemaal alleen geschreven. En toen hij af was, heb ik getwijfeld of ik het mijn vader zou vertellen. Want hij is niet zo van gedichten of van het delen van emoties. Maar gelukkig heb ik het wel gedaan. Dus de bundel heb ik echt wel alleen geschreven en alleen aan mijn moeder opgedragen. Maar in de zoektocht naar illustraties dacht ik ineens, god, dat werk van mijn vader, dat is eigenlijk precies wat ik voor ogen heb. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn, want ik gunde zijn werk ook erkenning voor zijn werk. En ja, dat kon op deze manier heel mooi. Plus dat ik mij realiseerde dat de band die ik met mijn moeder heb is heel anders, of had, heel anders dan ik met mijn vader heb. En praten over dingen waar ik heel erg van ben, is niet waar hij van is. Dus ik dacht, het is ook wel heel mooi om met z'n tweeën iets vorm te geven, vrij werktuiglijk.
Hè? Ja, ja.
En zo, dus ik denk eerder dat je kan zeggen dat het van mij, door mij opgedragen is aan mijn moeder, maar door mijn vader ook. Hè? Dus dat we eigenlijk zij aan zij iets gemaakt hebben voor Janneke, zijn vrouw en mijn moeder.
En je schrijft ook, ik vul je even aan, dat, en dat vond ik heel mooi, dat in het contact dat je met hem hebt, de harten spreken.
Ja, ja.
Kan je iets zeggen? Ik begrijp wat je bedoelt, maar ook weer niet. Kan je iets zeggen hoe dat werkt?
Ja.
Tussen vader en dochter.
Nou ja, ik denk omdat we samen toegewijd waren om dat boekje mooi te krijgen, vanuit hele verschillende perspectieven, maar wel allebei voor mijn moeder.
Mm-hmm.
En dat de verbinding die ik met mijn vader voelde tijdens het spreken over het boek en bijvoorbeeld het denken over waar plaatsen we dit plaatje, bij welk gedicht moet die komen. We hebben daar veel werk aan besteed en dat is in ons contact heel waardevol geweest. Dus ja, dat op die manier zijn hart sprak, mijn hart sprak, maar misschien spraken onze harten ook wel met elkaar, maar zonder woorden.
Ja, dat heeft ook iets moois.
Ja, ja, dat is heel mooi. Dat is een hele mooie bijwinst geweest van dit boek. Mijn vader zegt altijd, het is jouw boek. Denk ik, ja, dat klopt. En het is ook voor mijn moeder, maar het is met mijn vader geweest. En dat vergeet ik ook nooit meer.
Ja. Prachtig.
Ja.
Hoe mooi is dat, hè?
Ja.
De titel van je bundel, hè? Elke wind waait jou naar mij. Dat is een stukje van een gedicht dat in de bundel te lezen is.
Ja.
En daarin beschrijf je dat gevoelens van rouw in een rouwproces steeds lijken terug te komen. Hoe kan dat wij mensen, dat is misschien meer een vraag aan de psycholoog, maar hoe kan het eigenlijk dat we onze rouwgevoelens steeds blijven opzoeken of tegenkomen? Ja, wat is het eigenlijk?
Ja, ja. Goh. Volgens mij is het allebei. Soms zoek je het even op, omdat het er moet zijn. Je hebt ook mensen die er juist heel erg van weglopen. Ik zoek het soms op, omdat ik dan weet dat ik op andere momenten er niet door aangevlogen word. Maar ik zie het ook, om toch die metafoor van de wind. Het is ook als de wind. Ja, het komt uit een windrichting die je niet altijd van tevoren inschat. Het verrast je. En Ja, mijn idee is, je kan maar het beter er een beetje op laveren. Want je wint het niet in de zin van, je kan het voor je uitdrukken of nu niet. Of, dat is heel moeilijk. Dus ja, het brengt je op plekken. Nou, net als we zeggen met de reis van rouw. Het brengt je op plekken, het neemt je mee, jij neemt het mee. Ja.
En dat het oppopt, al dan niet door jezelf, hè?
Ja.
Is rouw dan per definitie trauma?
Nee. Nee, ja, voor mij niet. Nee, zeker niet. Nee, en ik denk ook dat... Nou ja, dat moet ieder voor zichzelf beantwoorden. Maar rouw is terugdenken aan iemand. En is in een veelheid van emoties een plekje geven. En soms is dat zwaar en soms is dat heel mooi.
Mm-hmm. Je boek geeft je als een inleiding op je gedichten. Ook af en toe wat informatie over rouwprocessen. En je schrijft dat het proces van rouw geen vaste vorm heeft, omdat daarin emotionele processen door elkaar lopen.
Ja.
Is er dan toch een soort van leidraad? Je hebt er al iets over gezegd, hè?
Ja. Ergens maak ik de vergelijking met het weer. Dat is de enige leidraad die je zou kunnen geven. Het kan alle kanten op en ergens doe ik de hoopvolle uitspraak dat het uiteindelijk een stukje beter gaat als je rouwt.
En je vergelijkt ook met de seizoenen.
Ja, klopt.
Klopt, hè?
Klopt, ja.
Ze komen en gaan wisselen van dag tot dag, zoals jij ook zegt net, ja. Het weer.
Ja, het weer in de seizoenen. Ja, weet je, het is
maar
niet...
Maar dat maakt het ook ongrijpbaar voor mensen.
Ja, dat is het ook. Nou, zo heb ik het ervaren. Het is
dus je
ook
moet berusten in de ongrijpbaarheid om eruit te komen.
Ja, ja, rouw als, hè. Je hebt die fase van rouw van Kubler-Ross die gesteld zijn. Die zijn alweer verworpen, in elk geval de volgorde ervan. Ik denk, weet je, het is niet... Was het maar een soort elfstedentocht met een stempelkaart om je nek en een worst aan het einde bij de finish. Maar dat is rouw niet. En het is ook niet iets wat je kan verteren en dan uitpoept, weet je. Het is niet klaar. Rouw is iets wat blijft komen. En wat je nodig hebt is tijd en begrip van jezelf en van de mensen om je heen.
Ja, je schrijft ook dat je eigen rouw verweven raakte met je leven.
Ja.
Dat het ook zo moet, hè?
Ja.
En dat dat ook te maken heeft met het doorleven. Het doorleven van iets.
Ja.
Kan jij iets zeggen over hoe dat proces is? Dat is natuurlijk wel in jouw geval, maar...
Ja, nou, Manu Kierse heeft daar heel mooi over geschreven. Hij heeft het over dus hij is hoogleraar en schrijft veel over rouw in België. Hij heeft het over de metafoor van de roeiboot. Waarbij je bij rouw twee riemen hebt. Eén is de rouw en het bezig zijn met de zieke of met degene die je verloren hebt. Een andere is het doorgaan met leven, het alledaagse, het gezonde. En je moet met beide riemen roeien, anders draai je een rondje. En dat heb ik niet altijd goed gedaan. Ik heb te veel met de rouwriem geroeid. Maar dat was wel een hele belangrijke. Dus dat doorgaan met het leven. Soms voel je je schuldig in zo'n periode. Dat heb ik ook gehad, dat ik dacht, ja, ik ga een weekendje weg. Kan ik dat wel doen? Dan ben ik 2 dagen niet bij mijn moeder.
Ach.
Maar dat moet je wel doen, hè? Want om jezelf...
Maar zover kan dat dus gaan.
Ja. Ja. Ja, als je weet dat iemand gaat overlijden, maar je weet niet wanneer... Dan vind ik het heel moeilijk om te denken, ik kies vandaag even voor mezelf. Maar dat is dus wel heel belangrijk om te doen. En verweven vind ik een heel mooi alternatief voor verwerken.
Ja.
Ja, dat het zich vervlecht in je leven. En waar ik eerder, als ik aan mijn moeder dacht, was het vooral zwaar en somber.
Dat je het niet wegzet, maar meeneemt.
Meeneemt, ja. En dat het op mooie dingen. En dat nu de gedachte aan mijn moeder bijvoorbeeld heel, heel mooi is. En dat ik die zie, weet ik veel, als ik een boom zie of als ik mijn ring omdoe. Dat is het verweven, ja.
Ja, ja. En je schrijft ook, neem de tijd om te voelen wat je voelt. Je bent niet alleen. Ja. We zijn met velen. En toen dacht ik, toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat zal zo zijn. Maar als ik in rouw ben, dan weet ik dat niet.
Dat je met velen bent, weet je dan niet. Nee, klopt. Dat klopt
ook.
Want
het is eigenlijk een heel egocentrisch proces.
Ja.
Waarbij het ik voorop staat. En je helemaal niet bezig bent met die wereld om je heen.
Nee, en anderen
sterker nog,
ook niet
waar
meer
je
met
op,
jou.
Waar je op afgeeft. Ik weet bijvoorbeeld dat van mijzelf, dat toen mijn vader overleed, dat is al een hele tijd geleden, dat ik vervolgens een tram zag rijden. En ik kreeg dus de opwelling om die tram te stoppen, want er was iemand dood.
Ja.
Weten jullie dat wel?
Ja.
Dan zitten jullie gewoon naar je werk te gaan.
Ja.
Maar er is iemand dood, hoor.
Stop all the clocks. Ja, dat is waar. Ja. En dat herken ik. En ik herken hem ook andersom. Namelijk dat andere mensen denken op een gegeven moment dat het ook klaar is, de rouw. Hè? Van, mm-hmm. Ik ben bij de uitvaart geweest en je bent heel attent geweest. Maar op een gegeven moment is het klaar. En ik schreef daarover ergens, dan doe ik het uit mijn hoofd. Maar de rouw is stil, geruisloos, zelfs voor wie het horen wil. En de nadruk ligt daarbij zelfs. En niet geruisloos zelfs, maar zelfs voor wie het horen wil. Omdat ik denk dat we... Er zit een soort legitieme periode van rouwen vlak nadat iemand overleden is. Want dan heeft iedereen er aandacht voor. Maar op een gegeven moment heb je het gevoel, ik moet een beetje ondergronds gaan met mijn rouw, want het duurt wel lang. En ik denk dat heel veel mensen van ons nog wel met rouw bezig zijn, zonder dat we daar nog naar vragen of dat we nog denken dat dat echt speelt. En dat is ook het moment van het verweven. Maar dat maakt wel dat we misschien niet allemaal doorhebben dat ook andere mensen nog aan het rouwen zijn. Heb je misschien niet aan gedacht of naar gevraagd, maar dat kan even goed zo zijn.
Ja. Het kan altijd, hè?
Ja.
Ja. Je bundel beschrijft het proces van rouw in de fasen die er zijn. Hè? Het weten van het naderende einde. Het afscheid nemen door wat je de seizoenen van rouw noemt, hè, waar we het al over hadden. En de herinnering in het nu. Is je bundel een... Ja, laat ik maar zo zeggen. Is het een rouwtheorie geworden?
Nou, ik hoop het niet. Nee, dat is het laatste wat ik wil. Ik heb het echt als dichter en dochter geschreven. En het is gewoon mijn ervaringsverhaal. En het heeft mij geholpen. En als iemand anders er wat aan heeft, dat zou ik heel fijn vinden. Maar het is niet een... Zie mij het eens doen en zo moet het. Het is voor mij mijn eigen worsteling geweest. Ik zou niemand het ook adviseren om het precies zo op te pakken als ik het gedaan heb. Mm-hmm. Nee, het is
waarom adviseer je dat niet? Daar heb je kritiek op, lijkt het.
Ja, ik ben altijd heel hard bezig om andere mensen te vertellen, er zit geen tijd aan rouw. Je mag je tijd nemen. Maar naar mezelf toe denk ik, wat duurt dit lang?
Ah ja.
Ja. En ik denk dat ik te veel... Ik wil er niet oordelen over mezelf, maar ik ben er heel erg in gedoken in mijn moeder en haar behoeften. En daarna mijn vader en zijn behoeften. En het is ingewikkeld om... Ja, als je alles wil zijn voor iedereen, wie ben je dan voor jezelf? En dus ik denk dat je iets meer ook voor jezelf moet blijven in een rouwproces. En ik hoop dat andere mensen dat beter kunnen dan ik.
Ja. Dat is eerlijk, hè?
Ja.
Je begon met dichten tijdens het weten over het naderende einde van jouw moeder, in dat je samen heen noemt, hè?
Ja.
Hoe ontstond in die fase de behoefte tot dichten?
Ja, ik heb als kind wel gedicht of als puber. Maar dat was alweer een tijd achter me. Ik ging met mijn moeder naar de huisarts. Dat is ook het eerste gedicht dat je leest in de bundel. En zij wist toen dat ze ziek was. En ze vroeg over een pijn in haar schouder, dat het niet weggaat. Dat bleek weer pijn te zijn van haar kanker. En ik zag haar zo moedig blijven. Ze merkte daar eigenlijk, daar gaat niks aan te doen zijn. Jij moet leven met die pijn.
Aan die darmkanker, hè?
Aan die darmkanker was niks meer te doen. Maar het feit dat je dan zo'n pijn in je schouder hebt, daar was ook zo weinig aan te doen. En ik liep over van respect voor haar, hoe moedig ze daarmee omging. Zij heeft haar ziekteproces zo knap doorlopen. Dat was heel fijn voor ons allemaal. En ontzettend knap. En ik liep over van respect daarvoor. En toen werd het een gedicht. En ik heb dat heel veel voor mezelf gehouden, tot ik het er een keer voorlas. En toen was ze mijn grootste fan. Dus de eerste gedichten heeft zij ook gelezen. En dat was iets moois tussen ons.
Ja, en als ik een stukje mag lezen uit een van die gedichten, onder Samen heen. Ik weet wat ik je smeekte, maar nu mag je echt gaan. Hier gaat het goed, dat weet je. Niets hoeft er meer gedaan. En toen dacht ik... Het is een soort niemandsland wat je beschrijft.
Ja.
Hoe is dat? Om in dat niemandsland te zijn. Dat niets meer hoeft. Dat het oké is. Dat je weg mag.
Ja.
Jouw moeder weg mag.
Ja, ik vond dat een heel prettige plek. Ik vond het een plek van zijn en niet een plek van doen. Ik ben al dat nogal aan het doen, maar daar kon ik echt zijn. En er zat een zekere rust en stilte in. Ik focuste me alleen maar op mijn moeders behoeften. En dat was een hele fijne, liefdevolle focus. Maar goed, daar noemde ik ook net het nadeel van. Mm-hmm. Omdat ik terugkijkend eigenlijk niet wist... waar ook ik ophield en zij begon. En dan daarna weer terug aan jezelf denken, was iets wat bij mij moeilijk op gang kwam. Mijn lief zei een keer tegen mij toen we bij mijn moeder op bezoek waren. Mm-hmm. Hey, je houdt haar steeds vast. Je hebt steeds je hand op haar hand of je hand op haar been. En je laat haar niet los. En ik heb daar ergens ook over gedicht. Dat ik je niet loslaten kan. Niet nu en niet dan. En zo voelde dat ook. Ik merkte ook dat ik kon haar niet loslaten. Ik wilde steeds even over haar arm aaien of haar voet masseren of mijn hand op haar hand leggen. Dus dat loslaten, het vasthouden was iets heel fijns in die periode. Maar eigenlijk had ik in die periode ook al een beetje moeten beginnen aan het loslaten. Dat is het niemandsland, denk ik.
Ja. Ja, in Samen Heen vraag je ook af, bij stralende zon, hoe het leven zonder jouw moeder zal zijn als ze niet meer is. En je vraagt je dan af of het donker zal zijn. Was het ook donker?
Nee, gelukkig niet.
Nee.
Het is zonnig, het is zonnig. En mijn moeder, toen ik haar dat gedicht voorlas, toen riep ze resoluut nee. Toen ik nog nauwelijks de laatste
Eerlijk.
Zin... Ja, ze vond het niet fijn wat ik zei. En het is gelukkig ook niet zo. En is het wel een keer somber, dan herinnert de natuur mij wel aan hoe mooi het leven is. Dus nee, het is absoluut zonnig. Ja.
En doordat de klachten op een gegeven moment toenemen, krijgt jouw moeder ook palliatieve sedatie?
Ja.
De term is al eerder gevallen, hè? Het is hoe dan ook de tijd dat jullie haar zullen moeten laten gaan. Wat is palliatieve sedatie precies? Kun je daar iets over zeggen?
Kijk, ja,
ik denk namelijk dat de meeste mensen wel weten. Ja, de meeste mensen weten al wat euthanasie is. Dat soort. Maar wat is palliatieve sedatie altijd verschillend? Is dat een standaard traject? Hoe werkt dat eigenlijk?
Nou, wat het is op het moment dat je weet dat iemand gaat overlijden binnen 2 of 3 weken, dan komt palliatieve sedatie als optie voor. En wat je doet is dat je medicatie toedient aan iemand, zodat het bewustzijn verlaagd wordt. Zodat dat comfortabel is aan het eind. Hè? Dat ondraaglijk lijden kan je daarmee verlichten. Mensen noemen het ook wel slapen, maar ik begrijp van dokters dat je dat absoluut niet slapen mag noemen. Maar het is dus een comfortabel maken van iemand. Iemand komt in een soort slaapstand. De laatste dagen, weken. Nou, het zijn meestal dagen dan nog.
Weet jij dat? Is het lekker om daarin te zitten? Als patiënt?
Ik heb erover gelezen dat je geen pijn meer ervaart en dat je vaak wel nog de omgeving om je heen hoort. Dus ik denk voor mijn moeder dat het fijn is geweest, want het was een hele rustige omgeving en we zeiden lieve dingen tegen haar. Ik heb ook wel eens gehoord dat je geen discussies moet hebben in een ruimte met iemand die... waar iemand die palliatief gestudeerd is bij is. Want je maakt nog dingen mee. Ja, ik denk dat het voor mijn moeder heel fijn is geweest.
En een van de dingen die jij meemaakte, dat is dat je haar alleen liet, omdat je wist, ze slaapt anders slecht. En juist dan gaat de sedatie wat makkelijker, hè, als iemand dan alleen ligt.
Ja.
En dan gebeurt er iets heel ontroerends.
Ja,
ja, ik laat het je mij even vertellen.
Ja. Ja, dat was heel ontroerend. Ik vond het heel moeilijk om mijn moeder alleen te laten. Dit was de dag voor ze overleed. En ik sloop buitenom via haar terrasje, ging ik door de wapperende vitrages kijken. Ja, of ze al in slaap was of niet, want daar zaten we op te wachten.
Ja.
En mijn moeder zei met haar gebruikelijke, vrolijke, zangerige stem, joe, ik ben er nog. En ik sloop, geloof ik, zwijgend achteruit, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen. En het
ze had je door.
Ze had me door. Ze was lichamelijk zwak, maar ze was geestelijk zo sterk dat ze nog lang niet onder zeil was. En dat you is een woordje dat ik eigenlijk nooit gebruik, want dat is een woordje dat mijn moeder en mijn zus gebruiken. En ik wil dat onaangetast raken, laten. Dus het is, ik vind het een heerlijk woord om te horen. Ja, van mijn zus nog. Ja.
Ja. Ja. Je staat stil in je gedichten bij het land tussen leven en dood. We hadden het al een beetje over. Hè? En de gevoelens die daarmee te maken hebben. Ik citeer even. Vervuld met liefde, dankbaarheid, van levenslust naar rouw. Mama, mama, slaap maar gauw. En toen vroeg ik me af van hoe combineerde je liefde, dankbaarheid, levenslust, rouw en die wens met elkaar? Want dat is heel veel tegelijk,
ja.
Hè?
Ja, dit was op het moment dat mijn moeder inderdaad, of dat ik hoopte dat mijn moeder in slaap zou vallen, of dat ze net in slaap was gevallen, geloof ik. En ik realiseerde mij, we vieren allemaal het moment dat een babytje papa of mama zegt. En ik realiseerde mij dat dit de laatste keer was dat zij mijn mama had gehoord. Mm-hmm. Dus zowel hè, het moment dat je voor het eerst mama zegt, dan begint je leven. En dit stond aan een andere poort, stonden we hier. Rouw is daarmee een combinatie met heel veel emoties. Want eerst op dat moment voelde ik eigenlijk alleen maar de dankbaarheid. Op het moment dat ik me realiseerde, dit was de laatste keer dat zij mijn mama heeft gehoord, was ik alleen maar dankbaar. En pas later dacht ik, oh, dat is ook heel verdrietig eigenlijk.
Mm-hmm. Hoe kunnen we ons op dat land van tussen leven en dood, hè? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden als we dat willen doen?
Ik heb daar heel hard mijn best voor gedaan, maar ik denk niet dat het kan.
Want het is een beetje een soort niemandsland, hè?
Ja. 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 Ik zou zeggen, je kan je op van alles voorbereiden, want zo zit ik in elkaar. Maar je kan je niet voorbereiden op het meemaken van een stervensproces. Dat kon ik niet. En ik heb dat ervaren als een bijna bovennatuurlijk moment. Waar andere wetten gelden. En waar je boven jezelf uit wordt getild. Om misschien een weekje of wat weekjes later weer met een klap op de grond te belanden. Het is, je kan je daar denk ik niet op voorbereiden.
De fysieke andersheid van je moeder en na haar dood, die heb je heel bewust beleefd. En daarover schrijf je ook. En het lijkt erop dat pas dan het moment van afscheid er is. Heb je dat goed gelezen?
Ja, misschien wel.
Het wordt anders. Haar lichaam wordt anders, gaat er anders uitzien. En toen was het klaar.
Ja. Ja, van tevoren dacht ik, het moet toch het moeilijkste moment zijn om een kist dicht te draaien en je moeder of je geliefde niet meer te zien. En gek genoeg werkte dat andersom, want ik zag haar lichaam veranderen en ik realiseerde mij, dit is mijn moeder niet meer, dit is een overblijfsel waar we iets mee moeten doen. Hè? Dat moet begraven of gecremeerd. En ik dacht toen, mijn moeder is al iets, nou ja, bovennatuurlijks of hoe je het maar mijn moeder is in een soort eeuwige gedaante getransformeerd.
Het is toch een heel lelijk moment eigenlijk? Of is dat niet waar?
Nee, het was voor mij was het een heel fijn moment, omdat je realiseert dat je een transformatie doormaakt. En nou, ik ging de week erna ging ik naar Italië en ik dacht, oh, ze kan gewoon mee nu. Mm-hmm. Ze zit niet meer vast aan de stad waar we wonen. Dus nee, voor mij was het echt heel helpend.
Ja. Na haar uitvaart werd het stil. En je verwees er al even naar. Iedereen was er voor je, maar toch is het een heel alleen iets, hè?
Ja.
Dat is ook een zware periode voor je geweest. En dat blijkt ook wel uit de bijbehorende tekst. Ik citeer weer even. Het zwaarste ligt al achter me. Was steeds wat ik zei. Maar nu ik hier ben, voel ik pas hoe stuk het is in mij.
Ja.
En dan vraag ik me af. Hoe raap je het dan bij elkaar?
Ja, met vallen en opstaan deed ik dat. Ja, met vallen en opstaan. Het punt daar was dat ik nog niet klaar was met de mantelzorg. Want mijn vader had hulp nodig. En hij kreeg een herseninfarct en het huis moest verkocht. En ik heb me volledig daarop gestort. Dus ik zoog me daarin vast. En tot het moment kwam dat ik alleen maar mezelf bij elkaar kon rapen door te stoppen met werken. Dus ja, hoe doe je dat? Nou, doe het niet zoals ik het deed.
Heb je tips?
Misschien terugkijken.
Hoe kun je met zo'n fase omgaan?
Ik denk terugkijkend, denk ook aan jezelf. En misschien dat je lichaam het je wel voordoet als je het horen kan.
Ja. Dat is het, hè?
Ja. Ja, zijn mensen die gaan heel hard werken of heel veel sporten. En ik ging heel veel zorgen voor iedereen, alsof iedereen me nodig had.
Ja.
Terwijl dat misschien wel meeviel. En ik misschien voor mezelf moest zorgen.
Het lijkt een beetje alsof je eigenlijk zegt met zoveel woorden, je moet gewoon een tandje lager. Je moet niet in je doemodus gaan.
Ja.
Je moet eigenlijk gewoon jezelf wat vertragen.
Ja.
Zodat je daar ook mee om kunt gaan. En dat die gevoelens, die rouwgevoelens, gewoon hun plek krijgen.
Ja. Ja.
Ik weet niet of het goed zeg, hoor.
Nee, maar je zegt het goed. Ik heb een keer gedacht, ik ga een gedicht schrijven. Begin het met de zin zijn. Hoe doe je dat? Het is nooit een gedicht geworden. Maar ik ben een doener en zijn vind ik ingewikkeld. Maar zijn is denk ik precies wat er moet gebeuren. Ja. Dus het gewoon aanwezig zijn. Sit with it.
Ik weet niet of ik het mee eens ben, maar misschien is, we hebben het altijd over zijn, hè? En zijn, dat is, noem het maar een beetje bezittelijk, hè? Ik ben.
Ja.
Ik dacht, gaat het niet veel meer ook in dit soort rouwprocessen om wezen?
Ja, oh ja. Ja, vind ik mooi. Ja.
Ja. Dan is het los van die zware entiteit van dat, ja, je wat, dat je wat bent.
Ja, dat je er iets mee profileert, ja, of uitdrukt of identificeert, ja.
En dat,
ja,
je dat dan misschien door wat vertraging bereikt. De, ja, tijd te nemen voor dingen.
Ja. Nou, ik ga hier een gedicht van maken met het woord wezen. Misschien zat ik daarop te wachten.
Ja, nou ja, toen zat je daarop te wachten. Maar ik heb, ja, niet de indruk dat je daar nu op zit te,
nee,
wachten.
Nee, maar dus dat, ja, je, ja, kan er altijd weer uit putten, ja, toch?
Ja, ja. Het is in ieder geval, lijkt mij die fase van alleen terug, zoals je die beschrijft, hè, lijkt er eentje te zijn van onrust. Verlangen hoe het was. En ik vraag me af of het ook een fase is van het gemis en het snoeiharde realiteit ook, van het alleen zijn en het alleen door moeten. Kun,
ja,
je daar
die,
iets over zeggen?
Ja, die snoeiharde realiteit, maar het was geen onrust. Ik voelde juist heel veel rust. Ik had alleen tijd nodig. En je bent dan bezig met die laadjes die ik noemde. Die laadjes die allemaal open gegaan zijn van vroeger. Om die, ja, weer liefdevol dicht te doen of er iets mee te doen. En voor mij hadden mijn gevoelens woorden. Ik moest het in woorden zetten voor mezelf. Maar er was geen onrust. Sterker nog, dat beginstuk word je eigenlijk gedwongen in het wezen. En dat is heel rustig. Want je hoeft even niet zoveel als net iemand is overleden.
En dan komt na die, ja, fase, komt een proces van loslaten.
Ja.
En dat beschrijf je, ik vind persoonlijk heel mooi, heel gefragmenteerd. Ik citeer, moet ik je los, je niet meer noemen, waar gaat dat ons samen heen?
Ja.
Dat is zo kenmerkend, vind ik, voor de fragmentatie die je dan in je stijl brengt. En die fragmentatie zorgt ook voor een zekere woordeloosheid. Je laat, ja, ruimte voor het andere.
Ja.
Is dat kenmerkend voor de fase van het alleen teruggaan? Klopt dat? Wat ik zeg?
Ik denk. Hij is diep. Je maakt mijn gedicht nu mooier dan hij was. Dank je wel daarvoor. Ja, je voelt je losgezongen. Ja. Ik voelde, ja, mij losgezongen en ik zocht naar verbondenheid. Ja. En het in woorden vatten. Dus ik zocht daar inderdaad ook woorden bij. En ik vind zelf altijd, ik ben absoluut niet woordeloos. Ik spreek zelfs veel te veel. Ik heb een heel groot respect voor mensen die niet zoveel zeggen. Want wat ze zeggen komt echt binnen. En wat me met praten niet lukt, lukt me met dichten wel. Namelijk soms wat weglaten. Mm-hmm. Want juist als je iets weglaat, dan presenteer je een gevoel aan een ander waar die invulling aan mag geven. Dus daar zit, ja, heel veel kracht in.
Is dat ook een stijlprincipe van je?
Goh. Niet dat ik van tevoren bedacht had hoe ik ging dichten, maar iets weglaten en woorden weglaten vind ik wel fijn om te doen. Ja, ik denk dat mijn, ja, ieder moet dat voor zich zeggen, maar dat mijn schrijfstijl of mijn dichtstijl heel eenvoudig is. Mm-hmm. Heel dicht bij mijn gevoel.
Mm-hmm.
En Ik hou meer van metriek dan van rijm. Dus mijn gedichten kan je zingen. En er zit heel vaak ook eenzelfde cadans in. Maar ik ben benieuwd. Ik hoopte eigenlijk dat niemand dat zou zien, dat er steeds dezelfde cadans in zit.
Ja. In een gedicht Tussenland, mm-hmm, beschrijf je, en dat vind ik ook iets heel moois, beter bezing je de wereld van tussen de ene en de andere mens. Tussen ik en jij.
Ja.
En het lijkt erop dat je het fijn vindt om dat tussenland te bezingen. Dat tussenland van het contact.
Ja.
Waarom vind je dat fijn?
Omdat daar de relatie zit. De relatie zit niet in jou of in mij, maar tussen ons. Het is natuurlijk ook mijn vak. Ik ben systeemtherapeut, dus ik richt me altijd meer op wat er tussen mensen gebeurt dan wat er in ons gebeurt. Maar ik merkte ineens dat het een... Ik vond het een mooie metafoor. Kijk, als we nu een lijntje trekken tussen jou en mij en precies omtrekken waar je eindigt en ik begin, dan krijgen we het tussenland in beeld.
Ja.
Maar als wij van elkaar houden en jij bent er niet meer en we proberen dat ook te doen, dan is dat tussenland een heelal, een enorm gebied. Hè, dus ik stelde mezelf de vraag, met dat mijn moeder niet meer bij mij is, is daarmee ons tussenland zoveel groter geworden? En misschien kan ik daarmee ook zeggen dat onze relatie zoveel sterker is geworden, Ik vond dat een hele troosteloze gedachte.
Ja, troostrijk, hè?
Ja, troostrijk, ja.
Want tussen jou en ik, die ruimte wordt dan groter als iemand wegraakt. Dan zit daar toch oneindigheid tussen.
Ja, en een krachtenveld
van liefde.
Dat gaat
toch terug op de filosofie van Emmanuel Levinas.
Ja. Jij zegt het, ja. Ik vind vooral hoe groter, hoe verder wij uit elkaar zijn, hoe groter die krachtenbron tussen ons, die liefde is. Dus ik vond het, meestal denk je bij verwijdering aan, oh wat naar. Maar nu dacht ik, wow, moet je zien wat er tussen ons gebeurt, wat voor kracht er tussen ons zit.
Ja, die kracht van de oneindigheid, van het al misschien wel.
Ja, en dat is waarom rouw denk ik zo aanvoelt, omdat je heel sterk iets mist wat wel heel erg aanwezig is.
Ja, ja, en zo bedoel jij ook wat jij schrijft, zo sterk als onze band, zo eindeloos groot is nu ons tussenland.
Ja.
Hoe mooi is dat, hè?
Ja.
Ja. Met een tekst als we kunnen heen, maar niet terug, hè, in tussenland, lees ik ook een, misschien is dat mijn invulling hoor, lees ik een pleidooi van een voorwaarts in beweging zijn in dat rouwproces. Net eigenlijk als in de natuur gebeurt, hè, met de seizoenen.
Mm.
Dat gaat ook maar door, voorwaarts in beweging. Ik vroeg me af, stap ik eventjes over op een andere gedachte. Kan dat eigenlijk wel in een rouwproces?
Nee, dat kan niet. Nee.
Helaas.
De dichtregel komt uit een gedicht over seizoenen. Waar ik zeg, wat door en dood leek, kreeg je weer knoppen. Maar jij keerde je voorgoed je rug. En ik heb het daarover dat ik in de lente alles weer zie verschijnen. Maar niet mijn moeder. He, dus het gaat over de vergankelijkheid uitgezet tegen de kringloop van het leven. Nou, dan klinkt het wel heel groot, maar het gaat over vergankelijkheid.
Ja. Ja. En daarmee is het een herhalend patroon.
Ja. Veel in de natuur is een herhalend patroon en in zekere zin is sterven zit ook een bepaalde kringloop in. Alleen ik krijg niet mijn moeder terug.
Ja. Hoe is het om dat te weten eigenlijk?
Ja, zo moet het zijn.
Ja.
Ja, zo hoort het.
Ja, want je zegt ook, hè, en daar wijs je al op, rouw is verweven met het leven. Het went ook nooit. En toch, ik vind hem bijna zeurderig hoor, mijn vraag. Maar ik moet hem wel stellen, waarom eigenlijk niet?
Waarom rouwen niet went? Of waarom het missen van iemand niet went? Nou, ik denk, en dat is ook wel goed, je gaat niet meer terug naar, het is nooit meer hetzelfde. Ik ga niet terug naar Helene 1.0. He, ik ben nu Helene 2.0 en daar zitten heel veel verrijkende dingen bij. En daar zit ook het verlies van mijn moeder bij. Mm-hmm. En dat hoort daar ook. Het hoort erbij. Het verlies hoort erbij. En verrijkt ergens ook.
Ja, vandaar ook herinneren is het nieuwe hebben.
Ja.
Ja, schrijf je, hè? Ja. Aan het eind van je boek, hè, met een kleine handige literatuurlijst trouwens, wil ik niet ongenoemd laten, geef je jouw lezer het advies om tijd en ruimte te nemen om te voelen wat je voelt. Nou, dat roepen we allemaal, hè? Voel wat je voelt.
Ja.
Maar hoe voel ik nou wat ik voel?
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ik denk niet dat ik iets kan zeggen wat een ander echt kan helpen, want je moet er zelf achter komen. En we zeiden net al, het lichaam doet het je misschien voor. Nou ja, mijn lessen zijn, geef weerstand aan de gedachte dat het maar gauw klaar moet zijn. Dat het wel eens tijd is om klaar te zijn. Dat is niet hoe het werkt. En kijk of je iemand in je omgeving hebt die graag naar je luistert en praat er dan over. Misschien mag je het wel een paar keer opnieuw vertellen. Dat is wat je kan doen. En verder is het voor ieder zelf om daar iets in te ontdekken.
Ja, en heb jij misschien tips hoe ik het bewustzijn daarover kan aanscherpen?
Als je iets heel veel gaat doen, doe dat dan wat minder.
Ja, dus toch de vertraging, hè?
Ja, doe dat wat minder. En misschien helpt het je om een plek te hebben, of het nou buiten is, of misschien een plekje in huis of zo, waar je terug kan denken aan degene die je verloren hebt, of een bepaald ritueel. Maar het vraagt om iets van vertraging.
Je bundel die besluit je op pagina 97 met een, breng mezelf maar even in, met een prachtige tekst. Echt geweldig. die mijn wereld van tegenstellingen binnen een rouwproces laat zien.
Ja.
De gekte, om het zo maar te zeggen. Mm. En mijn vraag is of je tot slot van ons gesprek die tekst zelf wilt voordragen.
Zeker wil ik dat. Ja? Ik zal hem erbij zoeken.
Ga je gang.
Ik schreef hem nadat ik samen met mijn zus de deur van het ouderlijk huis sloot, om vervolgens de sleutel aan de nieuwe bewoners te geven. Okay. Bij elk begin hoort ook een einde. Hang je jas maar bij de deur. Was je ver, dan kom je heinde. Troost je met die willekeur. Voor elk vertrek was jij ooit welkom. Elk naartoe wordt een vandaan. Het is de kringloop van het leven. Jouw tijd van komen en van gaan.
Dichteres Heleen van der Peil, dank je wel voor je komst en het mooie gesprek hier op het Abtishuis Radio Live. Heleen heeft een website over haar werk via heleenvanderpeil.nl. Met een lange ei is Van der Peil. Ik herhaal heleenvanderpeil.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Alle Monden, het inspiratiecollectief dat zich richt op verbinden met taal. Met speciale dank aan Wichard de Krijger. En dan nog even dit, nog even over jouw gouden trio. Om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over die kindermishandeling kunnen gaan praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te makkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat werd indertijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Directeur Ted Kloosterboer van de stichting was eerder te gast in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op ons kanaal van YouTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl vormen vanaf nu jouw gouden trio. Hoe dan ook, ik ben Leander Tijdhof. En ik wens je een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.